En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbare woord, wat u vanmiddag vindt opgetekend in het Oude Testament. En wel in het tweede boek Koningen en daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6.
Elisa nu had gesproken tot die vrouw welke zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt. Want de Heere heeft een honger geroepen die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods, want ze was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En ze ging uit dat ze tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt. Zie, zo riep de vrouw welke zoon hij levend gemaakt had, tot de koning om haar huis en om haar akker. Toen zei de Gehazi: mijn heer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en ze vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat hare was. Daartoe alle inkomsten des akkers van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe.
Liefde gemeente, met Gods hulp willen we dan vanavond stilstaan bij Gods leiding in het leven van de Tsunamitische. 3 gedachten daarbij. We zien allereerst dus een beproevende opdracht. In de tweede plaats een afgezonderd leven. En in de derde plaats een heerlijke uitredding. Wie is de Tsunamitische waar de Heilige Geest ons vanavond bij bepaalt? Wie is toch die vrouw? En dan denk ik dat onze kinderen daar wel een antwoord op weten. Dat je dat wonderlijke gebeuren wel op de zondagsschool, op de gewone school gehoord hebt. Hoe dat Elia, als hij door het land trok, bij deze Tsunamitische vrouw logeerde. En dat op een gegeven moment ze zelfs tegen haar man zei: zullen wij voor de profeten opperzaal maken, waar hij zich als hij wat uitrust kan terugtrekken, om daar te bidden en het woord van God te overdenken. En zo kreeg Elia een aparte kamer in het huis van deze Tsunamitische vrouw. En op een gegeven moment wil hij haar dan ook daarvoor bedanken. En hij zegt: wat zou u willen hebben? En dat die vrouw het eerlijk mag zeggen: ik ben tevreden te wonen te midden van mijn volk. En dan is het de knecht van de profeet Gehazi die zegt: meneer de profeet, ze hebben geen kinderen. En haar man is al oud. En hij wil dus zeggen: naar de natuurlijke weg kunnen ze geen kinderen meer krijgen. En dan is het de profeet die in het geloof en in opdracht van zijn zender mag zeggen dat deze vrouw een kind zal krijgen met haar man. Maar we weten ook allemaal wel van dat dramatische in de geschiedenis. Want dat jongetje dat sterft. En dan voelen we met die vrouw mee hoe ze daarmee worstelt. En ze zegt: ik heb toch niet om dit kind gevraagd. En waarom wordt het nou weggenomen? En dan moet Gehazi de staf van Elisa leggen op die jongen. En komt Elisa later. En hij breidt zich over die jongen uit. En de Heere geeft die jongen terug in het leven. En die moeder mag na die zware beproeving het uitroepen: nu weet ik dat gij een profeet des Heeren zijt en het woord Gods bij u is. Zo kennen wij die Tsunamitische vrouw. En vanmiddag ontmoeten wij haar weer in een wat onbekender gedeelte uit haar leven. En naar alle waarschijnlijkheid is ook haar man inmiddels overleden. En woont ze samen met haar jongen. En op een zekere dag komt de profeet Elisa weer bij haar op bezoek. Maar zijn gezicht staat droevig, bezorgd. En hij zegt, en ik probeer het maar even in mijn eigen woorden te zeggen, vrouw, moet je goed luisteren. Ik heb een hele moeilijke boodschap. Ik heb een beproevende opdracht voor je. Maar je moet dit land verlaten. Je moet wegtrekken uit Israël. Ik weet ook niet waar je naartoe moet. Maar je moet wel dit land verlaten. Wat een aangrijpende opdracht. Moet ik wegtrekken? Als weduwe met mijn jongen. En misschien met enkele knechten die ze ongetwijfeld gehad heeft. Moet ik het land verlaten? Wat de Heere toch aan Abraham en Isaac en Jacob gegeven heeft. Tot een eeuwige bezitting. Moet ik dit land verlaten? Waar de tabernakel staat. Waar ik elke Sabbat naartoe trek. Om daar de Heere te aanbidden en de offers te brengen. Moet ik dit land verlaten? Ja, dat moet. Maar waarom dan? Wel, omdat de Heere een honger heeft geroepen. Er zal een hongersnood komen in dit land. En jij moet het verlaten, samen met je jongen. En als u meegelezen hebt en jij meegelezen hebt, dan staat daar een wonderlijke uitdrukking. De Heere heeft een honger geroepen, staat er. En daarin bewijst de Heere dat hij die honger daadwerkelijk laat komen in zijn opdracht. Dat gebeurt dus niet toevallig. Maar de Heere wil, en hij die alle dingen regeert, wil dat er honger komt. Hij roept als een dienstknecht de honger. Kom! Hoe die honger heeft plaatsgevonden weten we niet. Daar staan de Heere heel veel middelen voor ten dienste. Je kunt denken aan het inhouden van regen en zon. Je kunt denken aan een sprinkhanenplaag. Je kunt denken aan vijanden die de oost roven. Maar hoe dan ook, er komt honger. Honger als de straf van de Heere op de zonden. Want dan staat er nog iets opmerkelijks bij. Lees het maar. Een honger van 7 jaar. En dan komt er in onze gedachten een herinnering. Aan een honger die nog niet zo lang geleden ook heeft plaatsgevonden. De honger onder Elia. Elia, de man Gods, die gebeden had, Heere, laat er een honger komen. Omdat het volk zich bekeren. Dat die honger als een roede in uw hand. Het volk dat de Baal navolgt, tot bekering brengt. We weten wat er gebeurd is op de Karmel. Het volk heeft het uiteindelijk beleden. De Heer is God. Maar o, wat zijn ze het gauw vergeten. En wat zijn ze weer gekeerd naar de Baaldienst. En hebben ze God opnieuw de rug toegekeerd. En wat zien wij dan? Dat de Heer het oordeel zwaarder maakt. Geen 3,5 jaar. Maar het dubbele, 7 jaar zal er honger zijn, omdat het volk tot bekering komt, tot inzicht, wij hebben God verlaten, wij hebben God op het hoofd misdaan, laten wij tot hem wederkeren. Een dubbele straf. En die kinderen, dat jullie dat kunnen begrijpen. Als Als je op school zit en je zit naast je vriendinnetje en je zit te kletsen. En die juf die zegt dan nou zwijgen hoor. Dat is genoeg. Hij gaat door. En dat je dan de tweede keer gewaarschuwd wordt. En je voelt aan de stem en je hoort het aan de intonatie. Dat de juffrouw werkelijk boos wordt. Nu heb ik het weer gezegd. Luisteren. Hij gaat gewoon door. En dat de derde keer de juf zegt. Ik zal je naam op het bord schrijven. Hij gaat nog door. En dat de juffrouw uiteindelijk zegt. En nou de klas uit. Ik wil je even niet meer zien. Zoals met eerbied gezegd, ook bij de Heer. Hij is langmoedig. Maar er komt ook een einde aan het geduld van de Heer met dit volk. En hij zegt, ik zal het nu niet 3,5 jaar, maar 7 jaar lang kastijden. Uit liefde. Omdat mijn volk zal wederkeren tot mij. Liefde gemeente, bent u ook niet bang, bevreesd voor dat oordeel van verharding? Dat u ondanks, dat u onder de prediking zo ernstig gewaarschuwd wordt. En dat er momenten zijn dat u denkt, ja, ik moet me wel bekeren. Maar dat je toch doorgaat. Dat je een aangrijpend sterven meemaakt. Een jonge visserman op zee omgekomen. En dat je mee ging begraven. En dat het sprak in je geweten. Kan zo eeuwigheid zijn ook voor mij. Maar dat je toch maar doorgaat. En dat de Heer je tegenkomt. Dat hij je in het ziekenhuis neerlegt. En jij, ondanks de prediking, ondanks zijn kastijdende hand, toch doorgaat. Dat je vanavond ziet dat de Heer dan vertoornt over je onwilligheid, over je verharding. Moet de Heer dan nog meer kastijden in je leven. En daarom zingt de dichter. Laat toch zulke dwang voor u niet nodig zijn. En als je dat vanavond ervaart. Die verharding. Dat het je aangrijpen mag. Want weet u, weet jij wat de Bijbel zegt. Wat de Heer zegt. Die de weg geweten hebben. Jij weet de weg en niet bewandeld, zullen met meerdere slagen geslagen worden. En daarom klinkt ook vanavond tot jou, tot u, die nog onbekeerd voortleeft. Verhard je niet, maar laat je leiden. Geloof vanavond zijn heil en troostrijk woord. We keren terug naar onze Tsunamitische. Wat doet deze vrouw als ze die beproevende opdracht krijgt? Je moet het land verlaten. Komt ze dan met al haar ja-maars? En die kun je zomaar zelf bedenken. Ja, maar ik ben toch een eenvoudige weduwe, een kwetsbare vrouw alleen met een jongen. Ik weet toch ook niet waar ik naartoe moet. Moet ik dan naar de vijandige landen die ons omringen? Naar de Moabieten, Ammonieten. Oh, we kunnen zoveel ja-maars bedenken bij deze beproevende opdracht. Maar deze vrouw komt niet met tegenwerpingen. Maar ze gehoorzaamt aan het woord van de Heer. En dat is nou een kenmerk van het ware geloof. Het ware geloof gehoorzaamt, omdat het weet dat God het is die spreekt. Denk maar eens heel eenvoudig aan Abraham. Abraham krijgt een soortgelijke opdracht. Abraham, verlaat je land. Abraham, verlaat je familie. En ga een onbekende weg die ik je wijzen zal. En Abraham gehoorzaamt. En daarom wordt Abraham ook genoemd de vader der gelovigen. Als je wil weten wat geloven is, dan krijg je vanavond een antwoord. Dat is het woord van God gehoorzamen. Als hij vanavond tot je zegt, bekeer je en volg mij. Dan is het geloof dat zegt, ja Heer, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij en ik zal u navolgen. En deze vrouw, ze staat op. Ze gehoorzaamt de Heer. Ze zal het ook doen. Als de Heer zegt in zijn woord, kus de zoon. Zul je dan niet ongehoorzaam zijn? Maar zul je geloven dat er één naam gegeven is onder de hemel, waardoor je zalig kunt worden? De Heer Jezus Christus. Geloof in hem en je zult zalig worden. Een beproevende opdracht. Ze gaat. Omdat ze het woord van de knecht van Elisa voor waar houdt. Als het woord van de Heere zelf. En zo wordt ook het woord vanavond verkondigd. Als de levende stem van God die tot je spreekt. Ze gehoorzaamt dat woord. En ze gaat. Hoe onbekend de toekomst is. Hoe gevaarlijk ook de weg voor haar is. Hoe beproevend het ook is om de tabernakel te moeten verlaten. Om een onbekende toekomst tegemoet te gaan. Ze gaat vertrouwend op haar Here en Koning. Weet je het nog? Daar zijn we mee begonnen. Ze mag zien op zijn vaderhand. Die ook haar leven leiden zal. Wat de toekomst ontbrengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Zijn vaderhand. En daarom gaat ze. We komen bij onze tweede gedachte. Een afgezonderd leven. Als ze dan, en we zien haar in onze gedachten, de sleutel in het slot steken. Slot omdraaien en gaan. Daar gaat ze. Met haar jongen en mogelijk nog wat knechten. Waarheen? Wel waar de Heilige Geest haar heen leidt. En ze gaan naar het zuiden. En daar komen ze. Schrik niet. In het land der Filistijnen. En dan weten de kinderen dat wel. De Filistijnen, dat zijn de gehate vijanden van het volk van Israël. Dat vrede volk, dat zoveel jaren Israël onderdrukt heeft. Dat volk met hun ijzeren strijdwapens. En je weet nog de geschiedenis van de God van Dagon, die de Filistijnen aanbidden. Moet ik daarheen? Ja. Daar leidt de Heer haar heen, naar het land van de Filistijnen, als een kwetsbare weduwe, met haar jongen. En geliefde gemeente, de geschiedenissen uit het woord van God kunnen ons zo bekend voorkomen, dat je ook vanavond weer onder het luisteren denkt, ja, oh ja, nou, dan moet ze maar naar de Filistijnen. Maar dat moet je nou eens persoonlijk proberen in te denken. Als dat tegen jou door de Heere gezegd wordt. En nou moet je naar Iran gaan. Heren, maar in Iran, daar worden de christenen vervolgd. Moet ik daar naartoe? Als een kwetsbare vrouw. Moet ik daar dan zijn? Waar ik nauwelijks de taal van spreek. Waar een vijandige omgeving is. Probeer het je voor te stellen. En denk dan eens in. Wat zou jij dan doen? Als je naar Iran moet. Of naar Afghanistan. Of naar Saoedi-Arabië. Zo moet je dat wel voorstellen. Wat zou je doen? Nou, ik denk dat je zou denken. Ik zal me wel wat aanpassen. Ik zal zorgen dat ik niet opval. En ik zal wel een beetje meedoen daar. Zodat ze me niet in het oog krijgen. En ik zal ook wel een hoofddoek omdoen. Nou ja, en als dat dan moet, ga ik ook wel mee naar de moskee. Als ze me maar niet grijpen. En als ze me maar niet in de gevangenis werpen. Nee, ik zal proberen die 7 jaren zo onopvallend mogelijk daar te leven. Maar wat zegt de Heer? Jij moet dan in het land der Filistijnen leven als een vreemdeling. Dat wil zeggen, je mag niet meedoen met de feesten van Dagon. Ik wil niet dat je komt in zijn tempel en aan de offermaaltijden deeldoet. Dat je niet deelneemt aan de goddeloze feesten daar. En geleden, dan kunnen wij wel begrijpen wat dat uitwerkt. Als ze daar in zo'n dorp gaat wonen. En ze komt niet in de tempel. Ze doet niet mee met de feesten daar. Ze kleedt zich als een Israëlitische vrouw. Dat dat haat opwekt. En als ze op de markt komt. Dat de mensen haar vijandig aankijken. En de mannen denken. Deze vrouw is waard om verkracht en gedood te worden. Als een vreemdeling in het land van de haters van God en zijn volk. 7 jaar lang als een vreemdeling. Als blikken hadden kunnen doden, was deze vrouw al 1000 maal gestorven. Maar nu dat wonder. De Heere bewaart haar. Zijn arm beschermde vrouwen. En hij bewaart deze vrouw. Dat ze wandelen mag. Als een vreemdeling. In het land der Filistijnen. 7 jaar lang. Iedereen weet het. Dit is een vrouw. Die leeft radicaal anders dan wij. Dit is een vrouw. Die aanbidt de God van Israël. Het is een vrouw die afgezonderd leeft. Die met onze godsdienst niets te maken kan hebben. Omdat ze de levende God van Israël met heel haar hart dient. Een afgezonderd leven. Als een vreemdeling in het land der Filistijnen. Van haar mocht echt gelden. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ze was een pelgrim, zichtbaar, dat haar thuis niet was in het land der Filistijnen. 7 jaar lang kon ze niet naar de kerk. 7 jaar lang kon ze geen offer brengen. 7 jaar lang was ze verstoken van Gods woord. 7 jaar lang mocht ze door het geloof zien op haar Heer. Wil mij voor struikelen bewaren. Heere, ga mij toch steeds met uw heiligheid voor. En ze heeft de dagen afgeteld. En dan. Dan zijn de 7 jaren voorbij. En wat zal dat een vreugde voor haar geweest zijn. Dat ze weer terug mocht keren. Terugkeren naar haar vaderland. Maar bovenal terugkeren naar de tabernakel. Ze had zo lang uitgezien. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoont. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat had ze dat gemist? Daarom, ze spoedt zich voort naar haar huis, naar haar landerijen, naar haar volk, naar haar tabernakel. En geliefden, zoals wij in onze gedachten haar de sleutel in het slot zagen steken, zien wij dat opnieuw. Ze haalt de sleutel tevoorschijn uit haar buidel. En ze steekt hem in het slot. Maar hij past niet meer. En ze kijkt. Een nieuw slot op de deur. En je ziet ze in gedachten door het raam kijken. Het huis helemaal opnieuw ingericht. Ze gaat naar haar landerijen. En ze ziet anderen. Daar op het land werken. En plotseling dringt het tot haar door. Ik ben alles kwijt. Anderen hebben alles in bezit genomen. Wat moet dat een slag zijn voor deze vrouw? En wat kan het dan stormen in je ziel? Als je zegt, Heer, het was toch uw weg. Ik ben toch niet uit mezelf getrokken naar het land der Filistijnen. Ik ben toch niet in eigen weg gegaan. Zoals Elimelech en Naomi. Maar het was toch uw bevel dat ik gaan zou. En nu, heren, is dat dan het genadeloon van gehoorzamen? Is dat dan het genadeloon van vertrouwen op u, heren? Dat u zo'n weg met mij gaat, dat u mij alles afneemt en dat ik niets meer bezit. En zo kan het stormen. Ook als je geloven mag in Gods leiding. Wat kun je dan aangevochten worden? Is dat uw weg, heren? Moet het dan zo? En jonge mensen, dan kun je denken aan Jozef. Jozef, die staande bleef te midden van de verleiding. Misschien mag jij dat ook doen. Dat je midden van al de verleidingen de Heere dienen mag. En dat het gevolg is dat je in de gevangenis terechtkomt. Wat zal dat gestormd hebben in het leven van Jozef? Wat kan dat moeilijk zijn in jouw leven? Als je de Heere lief mag hebben, de Heere mag dienen. En dat tegenslag op tegenslag je deel is. Dat je iets begrijpt van de dichter uit Psalm 73. Als je de voorspoed van de goddelozen ziet. En dat jouw bestraffing er. Alle dagen is. En ongetwijfeld zal het zo ook gestormd hebben in dat leven van deze Tsunamitische vrouw. Maar nu moet u opletten, gemeente. Want deze vrouw, die de Heere vreest en op hem vertrouwt, op hem alleen, die gaat niet neerzitten als het ware op de stoep bij haar huis. En zegt, de Heer heeft mijn leven geleid en nou zal de Heer wel voor mij verder zorgen. En zal de Heer wel weten of er een ander huis voor mij is. Ik wacht het maar af. Nee. Nee. Deze vrouw weet dat de Heer in zijn woord middelen gegeven heeft. Middelen waartoe ze de toevlucht neemt. En welk middel heeft de Heere haar gegeven? Wel, de koning. De koning als herder en rechter voor zijn volk. Denk maar aan Salomo, hoe hij recht spreekt. Wel, zo had de Heere de koning gegeven, omdat hij recht zou spreken in het land. Opdat hij de armen en de weduwen bewaren zou. En zo vlucht ze tot de koning. En in gedachten, gemeente, gaan wij haar vooruit. En wij komen eerder dan zij in het paleis aan. En wat zien wij daar? Daar zien wij de koning in gesprek. Met wie, kinderen? Met wie spreekt de koning? Wel, je hebt het meegelezen. Met Gehazi. Gehazi, die knecht van Elisa. Die bezweken was voor de verleidingen van de rijkdom. Gehazi die melaats geworden was. Hij is door de koning geroepen. En hoe dat precies gegaan is, weten wij niet. Ongetwijfeld heeft de koning met hem gesproken door het raam, om het zo te zeggen. Om enige afstand te bewaren tot de melaatse. En waarom heeft hij deze knecht laten komen? Dat is een mooie trek van deze koning. Hij zegt, wil je mij eens vertellen over Elisa en de grote daden Gods die hij gedaan heeft. Vertel mij over de profeet en zijn werk. Geliefden, Elisa is in het Oude Testament een beeld van Christus. Ga je zo ook naar de kerk om te horen van de wondere werken die Christus gedaan heeft. Deze koning wil ervan horen. En kinderen, over welke wonderen zal hij gesproken hebben, Gehazi? Kun je eens wat wonderen noemen die hij in opdracht van de Heere gedaan heeft? Denk eens even mee. Ongetwijfeld denk je nu aan de genezing van de generaal. Waar hij onder moest gaan. In de Jordaan. Misschien denk je aan dat wonder dat hij gedaan heeft. Toen die vrouw kwam met haar nood. Dat ze haar jongens moest verkopen. En dat ze die jongens vaten moest laten brengen. En dat de Heere die vaten vulde. En zo kon hij heel wat wonderen verhalen. Over het ijzer dat boven kwam drijven. Maar in het bijzonder gaat hij uitgebreid vertellen over dat wonder waar hij zelf bij betrokken is geweest. Waar we mee begonnen zijn. Dat wonder dat hij tegen de profeet zei, ze hebben geen kinderen. En hoe dat kind geboren is. En hoe hij betrokken is geweest bij de opstanding uit de dood van dat kind. Hij moest immers die staf leggen op dat jongetje. En als hij over dat wonder uitweidt, gaat de deur open van de koningszaal. En er komt een vrouw binnengestormd en ze valt aan de voeten van de koning neer. En ze riep, zo staat er. En dat Hebreeuwse woord, dat drukt uit haar nood. Dat woord drukt uit de ernst en de aandrang waarmee ze roept. O koning, doe mij recht. En de mond van Gehazi valt open van verbazing. En als hij die vrouw ziet met haar jongen, dan zegt hij, zie meneer de koning, dit is de vrouw waarover ik u vertel. Heilig zijn, o God, uw wegen. Is dat niet het groot wonder van Gods leiding? Dat hij alle dingen zo leidt. Dat hij in het hart van die koning een verlangen wekt. Om te horen over de wonderwerken. En dat hij het op de minuut, op de seconde af ervoor zorgt. Dat Gehazi in het vertellen van de wonderen, precies op dat moment dat die vrouw binnenkomt, vertelt over haar leven en het wonder dat in haar leven geschied is. En de koning, hij voelt ook iets van het wonder dat er plaatsvindt. En hij zegt tegen die vrouw, vertel jij het zelf nou maar. Wat is er gebeurd in je leven? En dan mag ze het vertellen. Maar ook haar grote nood. Dan mag ze tegen de koning vertellen, ik ben alles kwijtgeraakt. Anderen hebben mijn bezittingen afgenomen. En dan neemt de koning het voor deze vrouw op. En doet hij recht. En zegt tegen een kamerling, een dienstknecht. Ga heen. En zorg ervoor in mijn naam dat deze vrouw al haar bezittingen terugkrijgt. En dan moet je eens opletten. Hoe de koning hier ook een beeld is van de koning der koningen. Want ze had gevraagd om wedergave van haar bezittingen. En de koning zegt, ze krijgt alles terug. En ook de opbrengsten van de afgelopen 7 jaar. En dan wordt het voor deze vrouw waar. Wat wij met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Daar zien wij Gods wonderlijke leiding. Zijn vaderhand zo heerlijk bezongen. Zoals die vrouw het mocht beleven. En zoals Gods kinderen daarvan getuigen mogen. Zijn machtig arm beschermde vromen. En red hun zielen van de dood. Hij zal hun nimmer omdoen komen. In dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten. Blijven daarom onze harten in de Heere gerust. Psalm 33 en daarvan het 10e vers. geliefde gemeente, tenslotte deze vraag. Waarom staat deze geschiedenis in Gods woord, die we in een enkele trek u hebben mogen verkondigen? Wel omdat de Heer ons daar 7 lessen uit wil geven. Omdat God ons wil onderwijzen vanuit zijn heilig woord. En wel de eerste les is dat hij ons wil waarschuwen voor het oordeel van verharding. En dan denk ik aan het woord van de profeet en luister toch naar dat woord. Waar hij klagen moet. En zou hij misschien ook over jou, over u zo moeten klagen. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. En dat woord van de profeet, die klacht, jouw hart mag raken. Als jij vanmiddag nog onbekeerd bent. En ook jij je nog aan het verharden bent. Als het gaat over verharden. Dan mag ik wel dat voorbeeld gebruiken dat iedereen op Urk bekend is. Als je in de vis werkt, dan weet je het. En dan zie je zo'n gevangen vis aankomen op de band. Dan gaat hij door het water. Dan komt er een vliegje ijs. Dan gaat hij een tweede keer. Weer een laagje ijs. Weer harder. Totdat een dikke laag ijs zich om de vis gevormd heeft. En is dat ook bij jou zo? Steeds harder. Steeds kouder. Steeds onverschilliger. Zo'n koude laag om je ziel. Dat God vanavond je wakker doet schudden. Je zegt, o God, breek mijn harde hart in 1000 stukken. Opdat ik niet zal vallen in het oordeel van verharding. Tweede, Elisa waarschuwt voor het oordeel dat komt. Broeders, dat is uw roeping. Op de huisbezoeken. Eerlijk te waarschuwen. Dat God komt met zijn oordelen. Als we onbekeerd voort blijven leven. Ouders, dat is onze roeping. Net als Elisa. God komt met zijn oordelen. Denk aan Noach. Hij heeft gewaarschuwd. Komt de dag dat God met zijn oordelen komt. Zul je je kinderen liefdevol waarschuwen. In de derde plaats. Wil de Heer ons wijzen wat het ware geloof is. Dat is God geloven op zijn woord. Dat is gehoorzamen aan zijn stem. Als hij het zegt, kom dan. En laat ons tezamen rechten. Kom dan vanavond tot hem. En beleid je zonde. En hij belooft het. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken. Witter dan de wol. Kom. En gehoorzaam zijn heil en troostrijk woord. Zie in de vierde plaats hoe wonderlijk hij zijn kerk bewaart. Zoals hij Abraham geleid heeft. Toen hij hem gehoorzaamde. En gebracht heeft in het land der belofte. Luister toch naar de stem van hem. En laat het uw verlangen zijn. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat je zo als deze vrouw gehoorzamen mag. En wandelen in zijn wegen. in de vijfde plaats. Heb je vanavond gezien, geliefde, hoe de Heere zorgt voor zijn kinderen. Hoe hij zijn vromen beschermt en ze nimmer ondoemd komen. Zie je hoe zijn vaderhand haar leidt, bewaart en beschermt. In de zesde plaats. Leven als een vreemdeling. Leef je ook als Urk op een vreemdeling? Nou zeg je, dominee, dat is wel moeilijk op Urk hoor, om als een vreemdeling te leven. Al die mensen gaan hier naar de kerk. Dan kun je toch niet als een vreemdeling leven. Iedereen kan je vinden op zondag in Gods huis. Maar geleerde, of je nou naar de oud-gereformeerde gemeente gaat, of je gaat naar de gereformeerde kerk, je bent geen vreemdeling omdat je naar de kerk gaat. Maar wanneer ben je een vreemdeling? Wel als je gestorven bent aan je eigen gerechtigheid. En als je door het geloof aan Christus verbonden mag zijn. En als je door Gods lieve geest meer en meer het beeld van Christus mag vertonen. Dan ben je een vreemdeling. Als je zijn kruis achter hem draagt. Jezelf verloochenen, de voetstappen van Christus drukken, kun je niet meer mee met de wereld. Dan zeg je de wereld vaarwel. En weet je wie dan je vijand wordt? Wel de wereld die je in je telefoon bij je hebt. En dan word je een vreemdeling. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Dan mag je nederig, ootmoedig wandelen met je God. Dan heb je de wereld vaarwel gezegd. Dan heb je met Paulus uitgeroepen. Ik acht alles schade en drek om de uitnemendheid van Christus. Dan is je wandel in de hemel. Dan ben je hemelsgericht. En dan word je ook op Urk, te midden van al de kerkgangers. Een vreemdeling hier beneden. Ben je zo'n vreemdeling? Mag je wandelen met God? En tenslotte, volk des Heren, u die hem vrezen mag. Heb je het gehoord van die koning? Ze kreeg alles terug. En bovendien ook de opbrengst van 7 jaren. Hij geeft boven bidden en denken. Maar hier ligt ook iets heerlijks in. Hij zal straks wedergeven alles wat we kwijtgeraakt zijn. Namelijk het paradijs. Hij zal het ons wedergeven. Maar nog veel heerlijker dan Adam en Eva. Want wij mogen in dat hemels paradijs eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dan mogen we eeuwig ons verblijden in God naar waarde nooit te danken. Dan zal hij ons wedergeven het verloren paradijs. Maar zoveel heerlijker nog. Want dan mogen we eeuwig wandelen in de straten van goud. Dan mogen we wandelen in het licht. En dan zal God zijn, alles en in allen. Liefde gemeente, ben je een pelgrim op weg naar Immanuels land? En zul je daar de Tsunamitische ontmoeten? Amen.